Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 66 en Matthäus 10. Kerkdiensten volgende week zondag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van Zetten uit Bennekom voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De collecten worden hartelijk aanbevolen. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang nu is Psalm 67, vers 1. De Algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 96, de versen 5 en 6. In het Bijbelgedeelte van deze avond, ook in de tekst, gaat het over de eerbied voor God en het beven voor zijn woord. En van die eerbied, het ontzag, spreekt ook deze psalm. Psalm 96, we zingen vers 5 en vers 6. Nadat we het geloof hebben beleden, antwoorden we daarop met lied 453 uit Weerklank. Mag de God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen uw glorie voor uw naam. Dus lied 453 uit Weerklank. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Heere, grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u die alle lof en eer waard bent, u die we belijden als de hoogste majesteit, en tot wie wij mogen komen in de naam van uw Zoon, onze middelaar, de Heer Jezus Christus. Ja, met vrijmoedigheid, met vertrouwen, ziende op Christus, willen we ook deze avond onze gebeden voor u neerleggen. U danken voor uw trouw, voor uw geduld, voor uw barmhartigheid, voor uw werk in deze wereld, maar ook bidden dat u naar ons omziet. Dat u ons niet straft naar onze zonden. Dat u ons niet wegdoet uit uw heilige ogen. Maar dat we onder uw gunst mogen zijn, onder uw genade. Dat we de hulp ontvangen van uw Heilige Geest, ook vanavond. De Heere, geef het ook diep in ons hart. Dat we zo eerbied hebben voor u. In een gelovige houding. In de vreze des Heren. Voor uw Heilige Geest die in de gemeente woont. Voor uw naam die deze avond mag klinken. Waarvan we kunnen zingen. Die tot ons komt in de verkondiging van het woord. Ja, Heere, ook eerbied voor de Heilige Schrift. U hebt ons de woorden gegeven, de woorden van u, door u uitgeademd. In de woorden van profeten en apostelen, die getuigen van u de levende God, van uw grootheid en heerlijkheid, van uw geboden en beloften, van wet en evangelie. Uw woorden die getuigen van Christus, het vlees geworden woord. Heren, mogen we zo samen zijn als uw gemeente. En wilt u dan ook ons leiden en helpen in luisteren, in spreken. Heren, en dan kunnen er allerlei dingen ons afleiden. Of dingen die in ons hart naar boven komen. We bidden van u, wilt u onze gedachten en onze levens gevangen nemen onder de gehoorzaamheid aan Christus, de Heer, de grote Verlosser. Dat we hem zijn toegewijd. Dat we ons laten leiden en vernieuwen door uw woord en geest. Werk zo in de gemeente. Zoals we vanavond bij elkaar zijn in de kerk of thuis luisteren. En mogen we, Heren, dan ook de zegen van uw dienst in ons hart en leven meenemen, opdat we ook in deze week die vandaag begint uw licht mogen meedragen. Tot een licht in de wereld zijn. Heere, schenk ons daarvoor uw hulp. U bidden we dat u uw gemeente gedenkt over heel de wereld, onder de volken. En ook in ons eigen land, waar mensen samenkomen in erediensten, samen rondom uw woord, in gebed. Wilt u hen helpen en zegenen? Wilt u geven, Heere, dat ook werkelijk u wordt gezocht en gediend, dat mensen tot verandering komen en vanuit hun duisternis zo in het licht van uw genade mogen verschijnen om de zaligheid te vinden in Christus alleen. Zegen de verbreiding van het evangelie door heel de wereld heen, zodat hier en daarin ook uw kerk wordt opgebouwd. Gedenk hen die veel hebben te lijden onder vervolging, onder achterstelling vanwege het geloof, discriminatie, bedreigingen. Heere, gedenk en schenk uw kracht en hulp om te volharden, troosten met uw woord. Gedenk uw volk Israël. Wilt u ook dat genadig en nabij zijn. Uw bewaring geven. Vrede schenken. Maar ook alles geven wat nodig is. En wat u geschonken hebt in uw Zoon Jezus Christus. Heere, wij bidden u voor onze overheid. Wilt u ook hen die daarin taken hebben, in het bestuur van het land, van de provincie, van de gemeente, leiden met wijsheid, met, Heere, ook om het goede doel voor ogen te houden. En, Heere, dat ook het getuigenis van uw woord en politici die zich daardoor willen laten leiden, door u geholpen worden om voor heel de samenleving tot een zegen te zijn. Deze dingen brengen we voor uw aangezicht. Vergeef ons de zonden. Zie ons aan in Christus. Leid ons met uw Heilige Geest. En Heere, hoor zo naar ons gebed om Christus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 66, vers 1 tot en met 6. Dat Bijbelgedeelte is ook de tekst, de kerntekst voor de preek. Daarna zullen we ook nog een stukje lezen uit Matthäus 10, vers 24 tot 33. Dus eerst lezen we in het Oude Testament, Jesaja 66, en vervolgens uit het Evangelie naar Matthäus in het Nieuwe Testament, uit hoofdstuk 10. Jesaja 66, vers 1 tot 6. Zo zegt de Heer: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heer. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. Wie een rund slacht, slaat een man neer. Wie een lam offert, breekt een hond de nek. Wie een graanoffer offert, offert varkensbloed. Wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, zo zal ik het loon voor hun handelingen kiezen. En zal ik voor hen doen komen wat ze vrezen. Omdat ik riep, maar niemand antwoord gaf. Ik sprak, maar zij niet luisterden. Ze deden wat slecht is in mijn ogen. En ze kozen wat mij niet behaagt. Hoor het woord van de Heer, u die beeft voor zijn woord. Broeders die u haten, die u verstoten vanwege mijn naam, zeggen: laat de Heer verheerlijkt worden. Maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Een geluid van een gejoel uit de stad, een geluid uit de tempel, de stem van de Heere. Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen. Zoals ik zei, is de tekst uit dit hoofdstuk, maar ik lees eerst ook nog een stukje uit Matteüs 10. Woorden van de Heer Jezus Christus, gesproken tot zijn leerlingen, zijn discipelen. Matteüs 10, vers 24 tot en met 33. De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt als zijn meester. Dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst noem ik u vers 2b uit Jesaja 66... Jesaja 66, vers 2, het tweede gedeelte, waar de Heere zegt: maar ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. Drie punten, ook vanavond in de preek. In de eerste plaats wat het woord doet. Ten tweede wat de Heere ervan zegt. En ten derde hoe wij verder moeten. Dus wat het woord doet, wat de Heere ervan zegt en hoe wij verder moeten. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 31, de versen 11, 12 en 15. Psalm 31, vers 11, 12 en 15. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collect. gemeente. In een groot bedrijf is er een vacature voor een teamleider. Voor een filiaalchef. En je ziet enkele sollicitanten langskomen. En je denkt, welke zal worden aangenomen? Nou, er springt er één uit die vlot een goed verhaal neerzet. Hoe hij die functie denkt in te vullen. Iemand met een visie waar hij naartoe wil. Echt een bevlogen kandidaat. Vol energie om aan de slag te gaan. Maar wat gebeurt er? Tot onze verbazing wordt toch een ander aangenomen. Iemand zonder zo'n uitbundig groots verhaal. En na een verloop van tijd moet je zeggen, ja, het gaat wel goed. Het gaat heel goed. Ja, we zien zulke dingen ook gebeuren in de politiek. Die gekozen worden, dat zijn mensen met enorme plannen. Die zeggen, het moet allemaal anders en ze doen prachtige beloften. Maar ja, als je ze dan gekozen hebt, of je bent zo gekozen. En je moet na 45 dagen al aftreden. Zoals in het Verenigd Koninkrijk. Trus. Nee, dan heb je het niet echt gemaakt. In Jesaja 66 spreekt de Heere een volk aan dat best wel heel actief is. Een volk dat actief wil zijn voor zijn dienst. En ze hebben ook mooie plannen. Maar wat blijkt? Tot onze verbazing. De Heere is er helemaal niet positief over. En hij heeft zijn oog juist op anderen. Ja, bij monden van Jesaja heeft de Heere terugkeer beloofd. Terugkeer uit ballingschap. En de belofte van God die Jesaja heeft gesproken, zeker zo in dat laatste deel van het profetenboek. Die belofte van God bieden een heerlijk uitzicht. Er komt een nieuwe tijd. Een tijd van bevrijding. Een tijd van overvloed. En ze keren terug naar het beloofde land. Ze zullen terugkomen in Jeruzalem. En de stad van God zal in glorie worden hersteld. En wat horen we de mensen nu zeggen? Mooi. Daar zijn we blij mee. En dan zullen wij voor de Heere een tempel bouwen. Als Hij ons terugbrengt in het land van onze vaderen, ja, dan zullen wij voor Hem een heilige woning inrichten. Als de plaats van zijn rust. Is dat geen mooi voornemen? Als dit zo de plannen zijn van het Joodse volk, dan zal de Heere daar toch wel blij mee zijn. Maar nee. Nee, in Jesaja 66 zegt God in feite, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Waar zou dat huis zijn, zegt hij. Waar zou dat huis zijn dat jullie voor mij willen bouwen? Waar denkt u mij neer te zetten? Huh? Had je dat verwacht van God? Wat is er dan mis mee? Ze moeten toch de tempel weer opbouwen? Dat weten we ook wel van andere profeten. En ze willen iets moois neerzetten. En ze willen hun offers brengen. Ze zullen enthousiast aan de slag gaan. Maar de Heere heeft hen helemaal niet nodig. Luister naar wat hij zegt. De hemel is mijn troon. En dat is duizendmaal mooier. Daar krijgt hij alle lof en aanbidding van het hoogste niveau. En de aarde, daar zet hij zijn voeten op. Bij wijze van spreken. Alles is van hem. Alles heeft hij gemaakt. En wanneer hij bij de mensen wil wonen in een tempel, dan zal hij dat zelf wel bepalen. Dan zal hij dat zelf wel zeggen. Het lijkt mooi om zo ijverig voor God te willen zijn. Ja, wij zullen hem een plek geven in ons leven. We zullen kerkenwerk doen, financieel bijdragen, de zondag vrijhouden. Wat kan ik nog meer doen voor hem? Dat is toch goed? Stelt de Heer dat dan niet op prijs? Wat wil hij dan? Nou, waarom dit hier zo staat en waarom het zo wordt benaderd, dat maakt de profeet dan verder wel duidelijk. Want toen de Heer riep, toen luisterden ze niet. En toen de Heer sprak, toen lieten ze hem maar praten. Ze deden hun eigen zin. Dus aan de ene kant, ja, inderdaad wel druk met de offerdienst voor God, maar in het praktische leven gingen ze toch hun eigen gang. Nou dan, dan hoeven al die offers ook niet van God. Het staat hem zelfs tegen. Het is zo hypocriet. Want ze luisterden niet echt. En ze doen toch wat ze zelf willen. En ze denken op hun eigen manier God te dienen. Maar het is niet wat hij had gevraagd. Wat dan wel? Nou, luisteren. Laten die Israëlieten eerst eens even stil zijn. Laten ze toch eens even aandachtig luisteren. En als God roept dat ze antwoorden. En dat zijn woorden nu werkelijk tot hen doordringen, dat zijn woorden hun harten bereiken, dat zijn woorden hun harten veranderen. In het effect van Gods woord. Het effect wanneer hij spreekt. Dan komt er onderscheid. Ieder krijgt hetzelfde woord mee. Wat het doet, wat het uitwerkt, dat maakt het verschil. Denk ook aan die twee broers, Kain en Abel. Ja, die brachten ook allebei een offer. Allebei wilden ze de Heere vereren met hun opbrengsten. Allebei bezig met godsdienstige handelingen. En toch maakt God onderscheid. Hij nam Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer niet. En zo gebeurt er ook in die gelijkenis die Jezus vertelt over die twee mensen die in de tempel gaan bidden. De een was een farizeeër, de ander een tollenaar. De ene was actief geweest met godsdienstige plichten, de ander stond achter in een hoekje en hij bad om genade. Tekenend voor de tijd dat Jezus op aarde was. Ja, toen was de tempel herbouwd. Dat is ook de opdracht geweest van de Heer. Die tempel die moest ook herbouwd worden. Ja, toch wel. Om dat huis weer op te richten, offers te brengen. Maar onder koning Herodes werd dat nog weer verder uitgebreid. En uiteindelijk was die tempel daar in Jeruzalem ook een prestigeproject geworden. Een prestige. Van die indrukwekkende gebouwen. Een lust voor het oog. De Joden kwamen er graag. Het gaf een saamhorigheid. Het was het centrum van hun godsdienstige leven. Maar ook als je in het Nieuwe Testament leest, dan merk je toch dat de Heer Jezus kritisch is. Ja, ook voor de Heer Jezus is die tempel het huis van zijn vader waar hij naartoe ging. Al jong. En toch was hij ook kritisch. Als profeet stelde hij de misstanden aan de kaak. Ze hadden het huis van gebed gemaakt tot een rovershol. Onder de leiding van de schriftgeleerden en de fariseeën was het bij velen een uitwendige zaak geworden. Een dode godsdienst. Ja, ergens ook in lijn met wat Jesaja 66 beschrijft. Er waren ook anderen. Er waren anderen. In de tijd van Jezus, in de tijd van Jesaja. Het woord van de Heere is bij sommigen wel aangekomen. In de zin dat het geraakt heeft. Dat het begrepen werd. Dat het indruk maakte op het hart. De woorden van oordeel en genade, de woorden van wet en evangelie. Keer op keer heeft het geklonken, zo zegt de Heer. Hoor Israël, het woord van de Heer. Profeten moesten het preken. De zonden werden genoemd. Ongerechtigheden werden benoemd uit het verleden en uit het heden. Dreiging van het oordeel werd ook werkelijkheid. Want vijandelijke legers veroverden het land en de Israëlieten, ze werden gedeporteerd. Wat heeft dat hen allemaal gedaan? Ja, bij een deel heeft dat wel iets veranderd. Ze raakten in de schuld. Ze kregen berouw. En dat heeft hen gemaakt tot ellendigen, om het met het woord uit de tekst te zeggen. Dat heeft hen gemaakt tot armen van geest. Ze zijn geslagen. Door wie dan? Door wat de Heere heeft gezegd, wat de Heere heeft gedaan, dat heeft hen geslagen, verslagen gemaakt. Herkent u dat? Dat het woord van God zo in uw leven aankomt, dat je gaat zien wie je bent, dat u komt tot zelfkennis. En dan is er niets in je leven wat toch echt heilig is en zuiver voor God. Je ziet je schuld, je ziet je gebrek. En wat kun je ermee? Ja, zo wil God met zijn woord ons ook raken. Zodat alle eigen roem, alle eigen trots verdwijnt. Alle houvast in onszelf, dat er niets van je eigen prestaties overeind kan blijven. En dat je weet, ik ben een ellendig mens. Voor God, in geestelijk opzicht. Je wordt ontmaskerd als zondaar. En voor zulke mensen is er hoop. Want daar heeft de Heer een rijke belofte voor. Als het woord zo is aangekomen in je leven. Zo wil hij het zien. Met hen gaat hij verder. Het gelovige deel van zijn volk. Het deel waar hij behagen in heeft. En wat is nou kenmerkend voor hen? Nou, dat omschrijft onze tekst als volgt. Het is de ellendige en verslagene van geest. Het is die mens die voor mijn woord beeft. Ja, beeft. Je staat bij wijze van spreken te trillen op je benen. Zo komt Gods woord bij je binnen. Zoveel ontzag heb je ervoor. Nee, niet met de angst van de wanhoop. Niet als een slaaf die bang is om met de zweep te krijgen. Wel onder de indruk, diep onder de indruk. Dit woord beven, dat heeft iets van huiver, van ontzag voor het heilige. Ja, dit element, deze tekst, dit woordgebruik, dat stelt ons gemeente voor de vraag hoe wij eigenlijk omgaan met Gods woord. Stel ons ook weer opnieuw voor die vraag. In het leven van het geloof. Soms is het een tijd van herijking. Wat doet dat woord met mij? En besef ik wie hier spreekt wanneer je de Bijbel leest? Als je een tekst uit de Bijbel hoort, is dat besef er nou al of is het er nog? Is het er weer? Hier spreekt God. In de Bijbel, in die woorden. God de almachtige schepper en de hemel is zijn troon en de aarde is zijn voetbank en alles bestaat uit hem en door hem en tot hem. Hij is de levende, hij is de eeuwige, hij is vol van majesteit. Zal niet alles, zal niet ieder moeten buigen voor de Allerhoogste. De grote koning op de hemeltroon, hij regeert. Hij geeft zijn wetten, hij spreekt recht. Hij bewijst ook genade. Hij roept tot vrede. Hij spreekt van verzoening. Wat een grote, machtige zaken. Hoe zal ik luisteren wanneer deze God spreekt? Geef hem de hoogste eer. Laat uw leven niet bepalen door anderen, door welke machten, welke mensen dan ook. Laat u niet beheersen door mensenvrees. Laat uw leven bepalen door hem, door wat de Heere je zegt, door de weg die hij wijst. Vrees God en neem zijn woord in acht. Dat is beslissend bij ons gebruik van de Bijbel. Ik lees een tekst, ik overdenk een thema uit de Bijbel. En dan is het niet de vraag wat ik ermee kan. Alsof je uit een heel hoofdstuk dan zelf maar iets kiest wat jou aanspreekt. Of je komt een Bijbelse waarheid tegen, nou dat vind je erg lastig. Dat past niet goed bij deze tijd en daarom laat je het maar liggen. Nee, zo niet. In een gelovige houding, met eerbied voor God, kan ik niet heersen over het woord? Durf ik er zelf niet in te schiften en zelf in te kiezen waar ik iets mee kan? Nee, Gods woord staat boven ons. En ik laat het tot me spreken, zodat het woord mij gaat lezen, mij gaat onderwijzen, mij de waarheid leert. De richting wijst. Ja, het is beter dan ik het zelf weet. Het is heiliger dan wat de wereld zegt. Wat ik hoor en lees in het woord van God. Wat het woord doet. Dat is het eerste punt. Ten tweede wat de Heere ervan zegt. We lezen onze tekst in een verband waarin de Heere zijn volk aanklaagt om hun slechte daden. Ze doen zich wel heel godsdienstig voor en ze denken een prachtig huis voor God te bouwen. En ze komen met offers, ze slachten rammen en runderen. Maar de Heere gruwt ervan. Want bij het grote deel mist hij de verootmoediging, de verbrokenheid van hun hart, de echte bekering. Ze doen uiteindelijk toch ook weer hun eigen zin en ze luisteren niet. Ze buigen niet onder zijn woord. Daarom dreigt de Heer met het oordeel. Hij komt hun trotsheid vergelden. En dan zullen ze te schande staan. Dan zal het voorbij zijn met hun drukte. Te midden van al deze dreigende woorden maakt de Heer dus wel onderscheid. Hij weet dat er ook anderen zijn. Hij kent ze. Hij ziet er niet één over het hoofd. Ik zal zien op deze, de ellendige en de verslagene van geest. Ik zal zien op wie voor mijn woord beeft. Ja, die maken niet veel kabaal. Misschien voelen ze zich ook wel vaak onbegrepen. Of kijken anderen op en neer, dat blijkt daar in vers 6, vers 5 en 6. broeders, volksgenoten die hen irritant vinden. Maar de Heer houdt hen in het oog. Ik zal zien op deze, zo laat hij horen. Dat is een zien in gunst. Hij kijkt met liefde naar hen om, met zorg. Hij kijkt goedkeurend naar hen. Beschermend, met blijdschap ook. Ja, dit zien van God, dat hij je aanziet. Dat hij je niet uit het oog verliest, maar zijn ogen op je gericht houdt. Dat de Heere God je opmerkt als een ellendige te midden van de massa, is dat niet bijzonder? Is dat niet heel troostrijk? Is dat niet een verrassende genade waar je ziel van opleeft? Dat je weet, maar de Heere ziet me. Hij houdt me in het oog. Wanneer het woord klinkt over uw leven, een machtig woord. Ontdekkend, beschuldigend. Je kunt je onzeker voelen. Hoe zit het nou met mij? Twijfelend. Misschien wel eens bevreesd dat je verloren gaat. Maar wat een bemoediging. Wanneer u zichzelf er een beetje in herkent. In die ellendige. Met ontzag. Met iets van huiver. Voor het woord van God. Luister goed. De Heere kent u. Hij haalt u ertussenuit. Hij komt u helpen. Hij zal u leiden. Naar zijn heerlijkheid. Vertrouw. Op hem. Dan komen we bij het derde punt. Eerst wat het woord doet. En tweede wat de Heere ervan zegt. Ten derde hoe wij verder moeten. Deze bemoediging leert ons ook hoe wij verder moeten. Het leert ons waar de Heere op let. Wat voor hem het grote verschil uitmaakt. Het is wat zijn woord met mij doet. Ja, hoe brak de duivel binnen? In het paradijselijke begin. Toen alles nog goed was. Vrede tussen God en mens. Hoe brak de duivel daar binnen? Nou, de duivel begon ermee het woord van God te verdraaien. En vervolgens in twijfel te trekken. Is het niet dat God gezegd heeft... Heeft God niet gezegd dat je de vruchten van de bomen in de hof niet mag eten? Maar zo zit het niet. Dat is een verdraaiing. Van die ene boom mogen we niet eten. Anders sterft u, had God gezegd. En toen begon de duivel dat tegen te spreken. Nee hoor, nee. U zult echt niet sterven. Het zit anders. Het zal heus niet gebeuren. En ja, met die methode is de verleider, is de Satan altijd doorgegaan. Gods woord in twijfel trekken. Gods woord verdraaien. Je moet het anders zien. Je moet het zo serieus niet nemen. Dat woord dat de Heere gesproken heeft, terwijl we juist dat moeten bewaren. Juist dat geeft richting, dat geeft houvast, dat geeft zekerheid. Telkens staan we voor de keus. Vrezen we de mens of vrezen we God? Volgen we de stem van ons eigen hart of volgen we de stem van God? Vertrouwen we de verhalen van de wereld? Vertrouwen de belofte van God. En voortdurend is er voor de kerk het gevaar dat we ons laten afleiden door de wereld. Dat we op een verkeerd spoor komen. Dat we bij God vandaan raken. Voortdurend dreigt het gevaar. Dat we met de tijd mee willen gaan. De tijdgeest. De idealen van de wereld. Voortdurende druk. Dat we ons moeten aanpassen. Aanpassen aan de omgeving. Dat we niet te veel mogen afwijken van anderen, van wat vooruitstrevende geesten denken te weten. Ja, dat zal dan blijken in wat je vindt, in wat je zegt, als je voor die keus staat. Vrees je God? Of vrees je toch de mensen, de wereld? De proef op de som zit vaak in ethische kwesties. In concrete opvattingen over wat goed en slecht is, wat er mag gewaardeerd, wat je mag doen. En aan de andere kant wat not done is en wat wordt afgekeurd. De proef op de som. Of je iemand bent die ontzag heeft, die beeft voor het woord van God, bijvoorbeeld over het huwelijk, over intieme relaties. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe geef je er zelf gestalte aan? En dan niet zo met de Bijbel omgaan dat je er zo zelf maar aan trekt en de boodschap masseert. Dat je de normen zoveel mogelijk oprekt. En dan passen op een gegeven moment allerlei samenlevingsvormen er wel in. Of je verdedigt jezelf door gewoon te zeggen, nou, ik denk dat God dit of dat echt niet zo erg vindt. Het is toch mooi, het gaat om liefde, hij kunt het heus niet af. Nee, zo niet gemeend. Dat is bepaald geen diep ontzag voor het woord van de Heer. Wie nederig wil luisteren naar hem, die zal zich inspannen goed te luisteren naar de Bijbel. Niet alleen een enkele tekst, ja, ook concrete teksten, de lijnen door de Bijbel. Ook de richting die God wijst. Hoe kan ik nu leven volgens deze waarden en dit leven? Het gezag van de Heer, van de Schepper van hemel en aarde, reikt immers ver uit boven onze eigen gedachten, boven onze eigen gevoelens. In onze cultuur kan het echt wel moeilijk zijn. Bij onderwerpen zoals de plaats van man en vrouw in het huwelijk. Of bij het gevoelige onderwerp dat in de erediensten vrouwen hun hoofd bedekken. Dat lijkt maar moeilijk bespreekbaar in de gemeente. En allerlei menselijke gevoelens die spelen daarin mee. Allerlei uitspraken. Zowel bij degene die daar veel waarde aan hechten, als bij degene die dat echt niet nodig vinden. Maar al dat menselijke. Ieder zal zich toch moeten afvragen of het woord van God hier iets van je vraagt. Hoe je dat gedeelte uit 1 Korinthe 11 in de praktijk kunt brengen. Niet vanwege de druk van een kerkenraad. Niet vanwege de druk van familie. Wat doe ik met Gods woord? En daarbij niet vergeten, dat gaat dieper dan de uiterlijkheden. Dieper dan de vormen. Gods woord wil gezag hebben over ons hart. Dat we leven in liefde voor de Heer. Dat we leven in vertrouwen op de Heer. En dat gaat ook uit boven ons eigen comfort. Dat gaat ook verder dan ons jagen naar bezit en rijkdom. Daar spreekt God ook over. En als je daarnaar luistert, wat God zegt over onze omgang met onze rijkdommen, met onze bezittingen, met de dingen van de wereld. En dan zie je er zwakheden. En je kunt wel eens verslagen zijn vanwege onze schuld. En toch luisteren. Er mag verwachting zijn van Gods genade. Toch luisteren. Er is leven. Leven in het bewaren van zijn geboden. Hoe moeten we verder? Hoe moet je verder in het persoonlijk leven, met alle vragen en uitdagingen waar je voor komt te staan, ook in het kerkelijk leven, met zoveel zorgen, met zoveel mening in onze tijd, hoe moeten we verder? Beslissend is de zegen van de Heer. We hebben zijn hulp nodig. Wat komt ervan zonder Gods zegen, zonder Gods genade, zonder Gods leiding? En dan moet het ook echt van de Heere verwachten. Niet van de gunst van mensen, niet van het aansluiten bij de tijdgeest, niet van onze eigen activiteiten, maar luister naar het woord van de Heer. Bewaar het in je hart. Heb een houding dat je wilt laten leiden. En vertrouw. Vertrouw de belofte die God daaraan verbindt. Vertrouw dat de Heere zo met je meegaat. De Heer houdt u in het oog. Hij zal naar je omzien. In liefde en trouw. Hij ziet naar u om, naar ieder die beeft, die ontzag heeft voor zijn woord. Amen. We gaan zingen van Psalm 119, de versen 19 en 20. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En ook vers 20, weer van mij af de smaadheid die ik vrees. Psalm 119, vers 19 en 20. samen de Heere danken en bidden. Grote God, almachtige Vader, u laat uw woord klinken. U hebt in vroege tijden gesproken met uw dienaren, met Abraham, tot Noach, met Mozes. U hebt tot uw volk gesproken vanaf de Sinaï, met uw stem om uw geboden te geven. Heer, u hebt gesproken door de profeten om uw volk te roepen, om uw volk te leiden, te waarschuwen, maar ook uw beloften te geven. U hebt gesproken in uw Zoon, Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. En daarin zien we uw genade en waarheid, zo vol en heerlijk. Heer, we zeggen u daarvoor dank. En wees ons dan genadig op onze levensweg. Dat we, Heer, bij uw woord bewaard blijven. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest om daar goed naar te luisteren. Dat ons verstand wordt verlicht. Dat we uw woorden niet alleen horen, maar ze ook doen. Wij bidden van u, Heer, geef daar in uw hulp. U kent in ieders hart. En wanneer dat nog gericht is op deze wereld, wanneer dat, Heer, nog de zonde dient, geef daar bekering. U ziet het ook wanneer we u zoeken en oprecht u lief hebben en zo in het leven willen staan. En Heer, daar is ook uw oog op. We danken u voor die troost en die bemoediging. Dat u ons niet uit het oog wilt verliezen, maar dat we mogen gaan onder uw hoede. En Heere, dat u zo een geduldig God bent en een barmhartig God. Maar ook dat u onderwijst. Ga zo met ons en met heel de gemeente. En wij bidden van u, Heere, dat u ook uw koninkrijk zo laat komen. En dat we, Heere, ook zo kunnen uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus, de grote koning. Opdat er eens vrede en gerechtigheid zal zijn. Dat wij verlost zijn van onze zonden en dwaasheden. Verlost van ongeloof en zwakheden. En u zullen aanbidden in uw heerlijkheid, in alle volmaaktheid. Dat uw kerk ook werkelijk één zal zijn. En dat alle duisternis en twijfel is weggevallen. Maar u de lof ontvangt en het lam dat geslacht is. Door wie er verzoening is en een nieuw leven. Heere, zo bidden wij ook voor deze wereld. Er is zoveel nood en er is zoveel bittere ellende en gruwelijkheden. Ontfermt u zich over de mensen die eronder lijden. Heere, en daarvoor bidden we ook dat u opstaat. Dat u ingrijpt. Maar laat in deze tijd van uw geduld en ook zo het evangelie de mensen bereiken. Dat ze hun troost bij u zullen vinden. Aanvaard ze onze dank en ga met ons mee. En zie ons aan in Christus. Hoor ons genadig. Amen. We gaan nu lezen van zingen van Psalm 85. Het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.